Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa moet het doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen met thuis. Blijft papa Tim nog wel een beetje altijd en thuis werk papa Maarten.
Ook wel een beetje altijd. Goedemorgen.
Ja, lekker hè.
Goedemiddag, avond. Ja, goedemorgen voor ons hè.
Net thuisgekomen. Zeiknat. Hij is gekomen.
Ja, precies. Maar hij is ook alweer weg.
Hij is ook weer weg. Op het moment dat je dit luistert is hij alweer weg.
Ik vind het dus altijd lastig aan Sinterklaas, dat hij is dan volgens mij officieel op 6 december jarig. Maar dat is 4 uur na de avond van tevoren. Dat is niet heel gebruikelijk. En op zijn verjaardag zit hij dus heel erg op de boot. Dat is toch ook echt super ongezellig.
Ja, een reisdag op je verjaardag is altijd een beetje treurig.
Ik moet wel zeggen dat als je zou zeggen dat ik op mijn verjaardag gewoon lekker vertroeteld door knechten...
Nee, pieten.
Pieten. Op een cruiseschip mag zitten.
Ja.
De hele dag. Dat is op zich best prima verjaardag.
Maar het is een oude stoomboot, hè? Volgens mij doe je daar verrekte lang mee om mee van Nederland naar Spanje te varen. Echt weken, misschien wel.
Hey, over feestjes gesproken. Jij hebt mij iets doorgestuurd wat ik heel graag even met je wil doornemen. Duurt niet zo heel lang. Ik moest er echt ontzettend om lachen. Ik zet het aan je. Het heet Optreden Peppa Pig in Plopsaland, geen succes. Het is letterlijk, er is over regen gesproken. Het is een leeg plein in Plopsaland, wat over best mooi uitziet. Ziet er wel uit, een soort pleintje in Antwerpen.
En het is in de pannen, volgens mij.
Oh, het is in Japan.
Nee, de pannen.
De pannen?
Dat is een plek in de kust in België.
Ah, nou, ik ben nog niet, dus ik weer wat geleerd. In de pannen. Maar daar is een soort, is een schattig pleintje in kerstsferen. En daarop staat een persoon in een Peppa Pig pak, wat echt moeilijk is, want dat is niet 3D getekend, hè? Dus dat is best ingewikkeld. En ze hebben daar een pak van weten te fabriceren. En die staan met z'n tweeën, staan ze daar een soort concert te geven voor een volstrekt leeg plein. Maar ze gaan echt helemaal voor. Echt maximaal. Het is een klein beetje alsof Sinterklaas maar aankomt met de stoomboot, met al die pieten, heel erg aan het zwaaien is. En vervolgens dat de kade helemaal leeg is. Maar het is wel doorgaan alsof er wel heel veel mensen staan.
Nou, ik merkte dat een beetje bij de juf van mijn dochter. Want het was dus aan het regenen en we waren nat. En iedereen die had zoiets van, nou kom, laten we snel zorgen dat het afgelopen is. En de directeur van de school was een beetje aan het MC'en. Die zei steeds van, nou, dan moet er misschien nog harder zingen. En dan ging die weer. En die mensen, ik zag gewoon, die dachten van, we gaan er gewoon een feestje van maken. Wat maakt het uit? Ja, weet je, het is niet mooi weer. En we weten niet precies wanneer die komt. We hadden hem al besteld voor 9:50. Hij is er nog niet. Kunnen we nu niet te veel doen. Kom, nog een liedje erin. En dan gaan we weer. Dus je kan natuurlijk ook juist in dat soort treurigheid ook wel weer loszien. En dat vind ik bij dit filmpje ook wel heel mooi. Je hoort ook die wind zo en het is slecht.
Het is lekker dramatisch.
En ze zijn gewoon geboekt,
je moet even
hè?
Kijken, als je opvrolijker worden, we zullen het linkje wel even in de show notes.
Ja. Oké,
hey, dan heb ik nog één boodschap voordat we verder gaan.
Oké.
Okay. Ik heb namelijk een rectificatie te doen.
Oh, papa moet doen, rectificatie. Dat doen we niet zo vaak.
Er is mij te oren gekomen. Nou, laat ik zeggen, er is veel opbouwende kritiek geweest op onze aflevering over schouderklopjes.
Oh, wat leuk.
Dat was de vorige aflevering, twee afleveringen geleden, denk ik. Ik moet zeggen dat er meteen actie op is ondernomen ook. Wij deden namelijk, om dan even kort bij Sinterklaas te blijven, een surpriseavond.
Ja.
Dat is sinds een paar jaar weer. Zonder kinderen overigens. Daar heb ik deze surprise ontvangen. Ik zal hem even in de camera houden, dan kun je omschrijven wat je ziet.
Ja, ik zie een beker met de nummer 1 erop.
Ja, dat is
leuk.
Correct.
Het is zo'n beker die je geeft als je de eerste bent geworden met jeugdvoetbal of zo.
Nou, precies. En ik ben de eerste geworden als alleskunner.
Oh.
Namens Sinterklaas in 2023. Nou, er kwam wat kritiek op dat wij zeiden dat we toch al weinig complimentjes krijgen.
En, jij zei dat je eigenlijk geen complimentje kreeg. Ja, wacht. Ik
nou,
was
jij
daar
zei
ook,
het ook hoor.
Ik zei het ook.
Allebei, ja. Wij vinden eigenlijk dat wij toch weinig complimentjes krijgen voor het feit dat we ook ontzettend leuke papa's zijn.
Dus, ja, dat vul je nu in. Ik kan me niet herinneren dat we dat gezegd hebben.
Nou, ik heb blijkbaar gezegd dat ik wel eens misschien van mijn ouders een complimentje kreeg, maar daar bleef het dan ook wel bij. Nou, deze surpriseavond was bij mijn schoonfamilie.
Oké. Okay.
En de surprise was van mijn schoonzusje, dus heel veel dank daarvoor. Ik kreeg best veel veren in het... in het gedicht. Dus bij deze wil ik zeggen, dankjewel voor al je complimenten door het hele jaar heen. Voor alle waardering die ik ontvang voor het feit dat ik zo ontzettend leuke papa ben voor mijn kinderen.
Nee, ik voel hier toch wel enige ironie hier doorheen sijpelen.
Nee, ik denk dat het waar is dat ik vaker te horen krijg dat ik iets goed doe dan ik heb de kennis heb gegeven in de vorige aflevering. Maar ik moet wel weer zeggen, kijk, we maken ook gewoon leuk entertainment, weet je wel. Als ik zou zeggen dat ik wel allemaal complimenten krijg, dan zou het ook geen leuke aflevering geweest zijn.
Nee, ho, wacht eventjes, je gaat nu te snel. Want als jij niet dat ervaart als een compliment en het wordt je wel gegeven, is het dan nog wel een compliment?
Oh jee. Ja, maar toen ik ging graven dacht ik, oh ja. Toen kwamen er natuurlijk allemaal voorbeelden dat ik, oh ja. Ik had gewoon niet goed opgeslagen.
Oké, dus het goede voornemen voor komend jaar is dat jij beter gaat opletten wanneer je een compliment krijgt. En dat je misschien een dankboekje gaat bijhouden voor die complimenten.
Nou, dat heb ik dus het eerste half jaar van dit jaar heb ik dat gedaan. Een dankboek.
En toen je ermee gestopt bent, ben je ook meteen vergeten.
Ja, nu vergeet ik ook alles meteen. Ja. Ik ben ook totaal niet meer dankbaar voor niets.
Nee,
maar goed, rectificatie.
Oké, heel goed. Nou, is dat rechtgezet, kunnen wij door naar de papmomentjes.
Oké, ik heb eigenlijk nog een kleine bekentenis. Want ik dacht laatst, voor een van de eerste keer dacht ik, oh jeetje, maar nu ben ik echt wel echt een papa, zeg maar. Ik hoorde mezelf namelijk tegen mijn kinderen zeggen, oh, maar dan zwaait er wat. En toen dacht ik, daarna bij mezelf dacht ik, ja, maar wat dan? Wat gaat er dan zwaaien? En wat betekent dit nou eigenlijk? Het is er echt. En toen dacht ik, oh, maar dit is echt iets wat ouders zeggen. Dit is gewoon best wel afschuwelijk. Ik had ook helemaal. Ik wist eigenlijk ook niet wat er dan ging zwaaien. En ik had ook niet idee dat mijn kinderen begrepen wat het betekende. En dit was echt typisch een uitspraak uit totale onkunde en onmacht. En daarna moest ik ook gewoon om mezelf lachen. Dat hielp eigenlijk wel. Daarna was het ook gewoon klaar. Want zij hadden ook door dat het gewoon een belachelijke situatie geworden was.
Oké.
En dat is het eigenlijk. Soms zeg je van die dingen en denk je, oké, dit is, nou, nu is het gewoon compleet, weet je, het is rond. Dit is nu, het is nu gewoon klaar. Er is geen vervolgstap meer.
Nee, dan zwaait er wat, is wel het einde.
Ja.
Ja, oké. Ja. Nou, ik had iets vergelijkbaars, want ik zeg natuurlijk ook van alles en nog wat. Maar bij mij komt het besef meestal pas als ik het terugkrijg van mijn kinderen. Dus zo hoorde ik mijn dochter laatst zeggen tegen haar broertje, je moet niet zo janken, jij.
Ja.
En ik weet van mezelf dat ik het woord janken, hè, dat is dus een soort bargoens voor huilen, dat ik dat wel eens gebruik. Van, ja, je hoeft niet zo te janken. Maar toen zij het zei, toen klonk het zo hard. Het klonk zo onaardig. Het klonk zo denigrerend. Los van dat ik het op zich gewoon met haar eens was. Want ja, dat ging over iets waarvan ik dan denk, nou, ik weet niet of het nodig is. En er is ook een bredere discussie over wanneer je tegen je kinderen überhaupt mag zeggen, je moet niet huilen of janken. Want als dat hun emotie is, waarom mogen zij die emotie niet tonen? Behalve dat het echt heel vervelend is vaak. Dus ik schrok er een beetje van. Dat woord janken uit een kindermondje was vele malen harder en lelijker dan het. Dan ik dat zelf, zeg maar.
Ik vond het jammer dat je dochter dat van je had overgenomen.
Nou ja, dat. Nou, ik kan het daar niet kwalijk nemen, want dat gebeurt nou eenmaal. Maar het wees me er eigenlijk op dat ik dacht van ja, oh, sommige woorden zijn gewoon wel, ja, kunnen wel impact hebben. Dus, weet je, dat is een beetje, zeg maar, als je, er is zo'n foto, die gaat al jaren rond over internet. Dat is zo'n jongetje, een heel klein jongetje, die staat bij voetbal of zo en die steekt zijn middelvinger op. Dus dan zie je eigenlijk een kind iets doen wat volwassenen, kijk, als volwassenen doen is het al niet chic, maar als een kind het doet, dan denk je, oh, zo'n onschuldig kind, wat dan dat doet, weet je wel, wat het voelt een beetje een raar contrast, dat had ik hier in bepaalde mate ook wel iets. Toen zei
dat moeten afvragen van, oké, als mijn kind dit ook zou zeggen, zou het dan goed zijn? Soort, ja, had je alleen maar dingen tegen je kinderen gezegd die je ook van je kinderen zou willen.
Het is nog meer om op te letten.
Maar ja, aan de andere kant, soms dan mag je ook gewoon wat duidelijk zijn. Dan hoef je kinderen niet altijd te zijn.
Nou, en het is niet altijd waar overigens. Want mijn dochter is sinds kort het woord chillen gaan gebruiken.
Oh, dat is wel heel afschuwelijk.
Het is heel afschuwelijk, maar het is ook heel schattig. Want ja, ja, dan ziet ze een kat liggen ergens op straat. Die ligt in het zonnetje of nou ja, ergens waarschijnlijk meer onder een auto te schuilen voor de regen. En dan zeggen ze van, oh ja, kijk, er is daar een kat. Die ligt daar even te chillen. Dat gebruiken ze best wel te pas en te onpas. Het is duidelijk dat dat nu een nieuw woord voor er is. Maar ja, ik merk dat ik altijd een beetje om moet gniffelen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook prima toch? Als in, dat is gewoon ook een beetje vocabulaire. Wat ik nog wel eens meemaak is dat dan hoor ik inderdaad vooral mijn zoontje ook dan iets terug zeggen of tegen inderdaad zijn zusje wat ik ook ooit gezegd heb, dus ik weet geen goed voorbeeld, maar dat zou zomaar iets als janken kunnen zijn. En dan zeg ik daar wat van nou, dat hoef je niet te zeggen hoor. Dan gaat hij iets, zou hij iets kunnen zeggen in de trant van ja, maar papa, dat is toch zo? Of weet je wel, dat gaat hij een soort erkenning bij mij halen, weet je wel?
De hornetie dan, van, hé, maar wacht eens eventjes.
Ja. Ja, maar dit klopt toch niet? En dan zeg ik ja, en dan mijn reactie is dan meestal van ja, maar dat hoef jij dan niet te zeggen. Dat ga ik wel even regelen, zeg maar. Of zo.
Ja, ja.
En denk, oh, dat is ook niet helemaal goed natuurlijk. Want dat is eigenlijk ook niet helemaal een goede boodschap. Maar goed.
Ingewikkeld. We gaan door. Even denken. We gaan door met een hulplijn die we hebben ontvangen. Of, nou ja, misschien moeten mensen een keer meenemen hoe dit proces gaat. Want we zeggen hulplijn ontvangen. Het is niet dat mensen ons continu maar bellen en zeggen midden de nacht. Hey,
zou best gezellig zijn eigenlijk.
Tim en Maarten, hallo. Nee,
mensen zijn meestal dronken wel als we dat doen. Ja.
Zo werkt het niet. Het is eigenlijk het idee dat we...
Zou dat een beetje moeten meten eigenlijk een keer? Van na hoeveel flessen wijn ze dat doen? Ik denk dat we ergens tussen de 2 en de 3 zitten. Weet je, dat je nog wel kan praten... Maar dat je de dag daarna niet helemaal zeker meer weet hoeveel flessen het waren.
Maar dat de schade zich in de keuken wel heeft opgestapeld.
Ja.
Nee, die hulplijnen die komen, soms benaderen mensen ons. Van hey, ik luister jullie podcast, ik heb iets leuks meegemaakt. Of ik heb iets gedaan, of ik heb een bepaald inzicht. Nou, dan kijken we altijd van, hey, kunnen we daar wat mee? En wanneer kunnen we daar dan wat mee? En soms dan spreken we af met iemand... die wij interessant vinden van, hey, zou je een keer bij ons in de podcast willen komen in de vorm van een hulplijn? Spreek een berichtje voor ons in en dan kunnen wij daar verder mee. Nou, iets soortgelijks is nu ook gebeurd. Ik was in contact met Sander Voersten. En Sander die... Voersten, ik zeg het verkeerd. Sander Voersten, sorry Sander. En Sander die heeft een boek geschreven recent en dat gaat over de periode nadat hij net vader was geworden en hoe moeilijk dat voor hem is geweest om zich eigenlijk te vereenzelvigen met zijn nieuwe rol. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje herkennen. Maar voor hem werd het toch nog net eventjes wat duisterder dan denk ik voor heel veel papa's het geval. Dus laten we eventjes naar hem luisteren. Wat zei je?
Het is wel een hele vrolijke intro erbij.
Ja, dat is wel, ja.
Hey Tim, hey Maarten, Sander hier. Hey, wat tof dat ik een stukje mee kan doen in jullie podcast. Jullie hebben mij gevraagd om iets te vertellen over mijn boek dat net is uitgekomen. Plus jullie een vraag mee te geven waar jullie het onderling over kunnen hebben. Nou, dat doe ik natuurlijk graag. Mijn boek heet Dubbelgevoel, met als ondertitel Als baby blauw zwart blijkt te zijn. Nou, dat geeft natuurlijk al een beetje de clue weg dat het bij mij destijds niet echt een roze wolk was. En destijds is nu 10 jaar geleden toen ik voor het eerst vader werd van een tweeling. En ik heb inderdaad op dat moment dat ik voor het eerst mijn eigen zoon in handen kreeg, absoluut niet gevoeld wat iedereen van tevoren altijd tegen mij zei. Namelijk dat je overspoeld wordt door die alles overweldigende golf van liefde. Sterker nog, in het begin gebeurde het tegenovergestelde. Dan kreeg ik allerlei giftige gedachten die eigenlijk allemaal neerkwamen op, ik moet ze niet, die kinderen. Wat extra pijnlijk was, aangezien we ook nog een fertiliteitstraject hebben doorgemaakt van tevoren. Nou, daar heb ik dus behoorlijk mee in de knoop gezeten op dat moment. En uiteindelijk heeft het 1,5 jaar geduurd voordat ik die ultieme ouderliefde wel heb gevoeld. Uiteindelijk is het dus allemaal goed gekomen, maar ik zal nooit vergeten hoe raar en alleen ik mij heb gevoeld die eerste tijd. Terwijl, dit soort dingen zullen echt wel vaker voorkomen. Alleen hoorde ik daar nooit iemand over. Daarom kom ik er ook mee naar buiten, want ik vind dus dat dat anders moet. Nou, mijn vraag aan jullie heeft daar ook mee te maken met dat doel. En dat is, wat zou nou de meest effectieve manier zijn om andere jonge vaders of bijna vaders hierover te informeren? Dat het dus ook wel eens niet zo lekker kan gaan in het begin. Hey, ik hoor het graag. Veel succes met de podcast en tot later. Hoi hoi.
Oké, Ken jij dit? Dit gevoel?
Ja, nee, ik herken het wel een beetje. Niet zo extreem als dat Sander het heeft ervaren, denk ik. Maar ik had wel echt... Het was geen liefde op het eerste gezicht per se, zeg maar. Alsof ik had wel echt tijd nodig om even aan ze te wennen. Ja.
Je zegt dus, zeg maar, je had het de tweede keer ook niet meteen.
Dat ging wel sneller, denk ik. Omdat ik gewoon al een beetje wist wat ging komen. Maar bij de eerste keer, dit duurde zeker geen anderhalf jaar. Dus dat Sander heeft denk ik wel heel heftig ervaren. Maar initieel had ik wel... Ja, ik weet, ik moest wel echt aan wennen. Van ik had wel een beetje gevoel van, ik ken jou niet, weet je wel. Van, sommigen hebben meteen van, ja, dit is nu onderdeel van mij of zo. Maar dat, ja, het was bij ons ook een beetje een rommelig begin. Als in, er was een beetje ziekenhuisopname en zo. Dus dat was misschien door die hele setting was een beetje wat klinischer. Maar ik had wel echt even tijd nodig. En plus daarna, eerste jaar, en dat was eigenlijk bij mijn dochter, bij mijn tweede kind dan nog meer... had ik wel een beetje depressieve dagen, zeg maar, wel ertussen zitten. Dat ik dacht, ja, dit is niet helemaal hoe het leven moet zijn. Maar dat kwam daarna ook alweer goed. Maar ik herken dus wel op een bepaalde vorm wat Sander zegt, denk ik. En ja, hij zegt van, hoe kun je nou dat dan
bespreekbaar maken?
Ja, kijk, ik ben een podcast begonnen. Dat is dan...
Nou Sander, je weet wat je te doen staat. Begin een podcast.
Nee, daar hebben wij natuurlijk wel... We hebben dit al wel eens besproken in eerdere afleveringen ook. Kijk, er zijn wat meer plekken waar dat wat formeler geregeld is. Met soort vaders die je ook niet kent. Maar ik praat hier uiteindelijk toch ook wel gewoon over met vrienden en zo. Als in... Ja, ik heb dat taboe wat daar dan op zou liggen of zo. Dat je dan als vader niet... meteen helemaal in die mindset zit, heb ik nooit zo helemaal ervaren. Omdat mensen daar ook wel begripvol op reageerden of zo.
Dus ja, dat, maar goed, dan ga je er natuurlijk wel vanuit dat er überhaupt naar gevraagd wordt. En ik denk dat dat ook wel een beetje hier speelt.
Ja, dan moet je het opbrengen.
Ja, begrijp ik wel. Maar daar is natuurlijk wel een beetje moed voor nodig om te zeggen nee, van... hé, hey, moet je luisteren.
Dat heb je ook gelijk.
Ik vind het eigenlijk allemaal ruk. Dat is wel lastig. Kijk, ik vind het... Bij mij is het wat anders, want ik heb het... Bij mij is het meer tweeledig. Aan de ene kant vond ik de verantwoordelijkheden en de praktische en organisatorische kanten van een kind ongelooflijk zwaar. Vielen me heel erg tegen. Ik had echt het gevoel, dit krijg ik nooit in de vingers. En dat heb ik eigenlijk nog steeds wel eens, regelmatig zelfs. Maar aan de andere kant, de liefde die ik voor die mensjes voelde, dan was het voor mijn dochter meteen wat sneller dan voor mijn zoon. Omdat, dus de tweede. Dus voor mijn dochter was het eigenlijk meteen. Ik had echt zoiets van, ja, jij hoort bij ons. Jij bent van ons. Dit klopt helemaal. Ik vind het een enorm gedoe dat je ons wakker houdt. En het gedoe met melken en slaap. En nou ja, alles wat er bij kinderen komt kijken. Of vooral bij baby's. Bij mijn zoon was het iets anders. Omdat ik had wel het gevoel dat hij in het begin een beetje... We waren heel zen toen hij kwam. En toen kwam hij en dat gooit natuurlijk alles weer een beetje overhoop. Dus ik zag dat dan een beetje als een soort...
Hij interrupteerde jullie leven heel erg.
Ja, een soort stoorzender. Ik denk, oh jee, hoe gaat dit nu weer? Maar op een gegeven moment merkte ik wel van... Oké, er ontstaat een soort nieuwe synergie. En het voegt wat toe in plaats van dat het juist wat afneemt. Dus, en ik kon het ook hem niet echt kwalijk nemen. Want het is niet dat hij daar nou zelf actief... bezig was om ons samen zijn, ons dan saamhorigheid te verstoren. Maar die liefde voor die kinderen, die zat er eigenlijk altijd meteen wel. En dan denk ik meteen van, ja, dit heeft toch ook wel een deel met verwachtingen te maken. Hè? Van hoe ga je hierin? Hij heeft het natuurlijk over een roze wolk. Ja, ik denk niet dat ik een roze wolk verwacht had. Ik had daar niet een soort beeld bij hoe het moest zijn. Ik denk, nee,
maar
ja,
jij ervaarde wel meteen dus die... Heel erg die liefde, zeg maar.
Die zat er wel.
Dat vond ik dus wel, ja. dat kwam bij mij wel wat later, dat ik dat echt op die manier ging ervaren, bijvoorbeeld. Dus dat, en qua verwachting, ik had niet per se, ja, ik had daar niet per se hele diepe verwachting bij of zo. Als in, ja had dat wel. Dus als er dan ergens een roze wolk was, dan had je hem waarschijnlijk te pakken.
Nou, ik denk dat je natuurlijk altijd wel een beetje hoopt dat er een soort roze wolk op je neerdaalt. En... Ja. Dat gebeurde dan misschien bij mij ook wel. Dus vandaar dat dat dan anders is. Ik denk als je het verwacht en het gebeurt niet, dat het dan ook duidelijker wordt. Dan is het contrast groter. Toen als je er misschien wat, wat minder verwachting in gaat, geldt natuurlijk voor heel veel.
Ik kan me voorstellen dat in het geval van Sander, hij zegt van, daar zat een traject voor. Ik weet niet precies hoe lang dat geduurd heeft.
Ja.
Alleen, dat is en langer in tijd. En dan maak je zoveel bewuster bepaalde keuzes. Dat ik me wel kan voorstellen dat dat ook ermee te maken heeft. Ik had overigens helemaal andersom dan wat jij zegt. Bij mijn zoontje vond ik heel erg dat het interrupteert echt heel veel mijn leven. Of gewoon mijn leven zonder kinderen. Dus daar had ik eigenlijk ook heel veel moeite mee in het begin. Van hoe settle je nou in dat nieuwe bestaan. En toen mijn dochtertje kwam, had ik dat eigenlijk minder. Want ik ging eigenlijk mijn eerste kind ook veel leuker vinden, eigenlijk weer. Of op een andere manier, laat ik het zo zeggen. Niet leuker, maar op een andere manier zien. Omdat hij ineens zoveel groter leek. Dus, en hij kon ook ineens, ik waardeerde eigenlijk ineens veel meer meteen wat hij al kon, zeg maar. En wat je met hem kon gaan doen. Dus dat is wel grappig. Het is net weer iets anders.
Ja. Maar goed, dus zie je maar. Dus er is niet een soort van manier hoe het moet. Kijk, ik denk natuurlijk altijd dat als je echt donkere gedachten hebt, dat je daar misschien maar het beste over kan praten op een bepaalde manier. Al is het, hè, dat zou in een podcast kunnen zijn. Je bent altijd welkom bij ons. Dat kan ook met iemand zijn die je vertrouwt of iemand die je misschien helemaal niet kent, maar daarop zit te
wachten. Je hebt die vadercoaches ook, hè? Dus daar hebben we eens, die hebben hier ook alweer eens twee keer volgens mij gehad, van Papa Visie.
Ja, Patrick Timmermans is dat.
Patrick Timmermans, precies.
Wij mogen hem Peter noemen.
Ja, maar die doet dat soort coaching. Ik kan me voorstellen dat het heel waardevol kan zijn om met iemand te praten die dat ook op die manier heeft ervaren en die je daarbij kan helpen. Dus dat ja, zou en het heeft ook, zijn misschien.
Het heeft ook echt te maken met wie je in je omgeving hebt. Want voor mij is het eigenlijk heel logisch als een vader tegen mij zegt, joh, ik voel die liefde niet meteen of ik vind het lastig of ik vind het moeilijk, die strubbelingen. Dan denk ik van ja, dat is niet meer dan normaal. Dus het is ook een beetje in de context waarin je zit. Van mag je het moeilijk vinden of moet je het meteen leuk vinden? Welke verwachtingen worden er van je? Zijn er van buitenaf op jou? Dus ik zou ook zeggen, omring je ook vooral met mensen die open voor je staan en niet meteen een mening geven als je daar iets tegen zegt, maar eerst naar je luisteren en niet meteen begint te spuien. Want dat is natuurlijk wel iets, denk ik, wat heel veel ouders herkennen, is als je ergens je onzekerheden deelt, dat je heel vaak meteen te horen krijgt, oh ja, maar dat doen we zo, of dan moet je zo, oh, daar is niks aan de hand, oh joh, maak je niet druk, het wordt allemaal nog veel erger. Dat soort dingen helpen eigenlijk nooit. Het is ook een veranderend iets, want echt mijn vader kon natuurlijk heel lang een beetje de grappenmaker thuis zijn en degene die het soort van allemaal een beetje wist te relativeren. En hoe meer vaders betrokken raken bij het verzorgen en het huishouden en alle taken die bij het zorgen van kinderen komen kijken, hoe minder ze dus de vrijheid hebben om de rol van grappenmaker te zijn, maar misschien nog wel die druk voelen van, oh ja, een vader is iemand die een beetje rondloopt en een beetje gek doet en het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar hoe meer verantwoordelijkheden je neemt, ik denk dat het alleen maar een positieve ontwikkeling is, hoe meer je ook misschien daar moeite mee ondervindt. En dat is helemaal prima, dat is helemaal logisch. En het is dus heel goed dat je daar met elkaar over praat. En dan
blijft overigens dat je in mijn opinie blijft houden dat je aan het begin, als je net vader bent, ik had dat in ieder geval van, ja, ik heb ook echt geen idee wat ik aan het doen ben, weet je wel. Dus het is ook, we hebben het wel vaker over gehad hier in de podcast, van je wordt ook maar een beetje aan je lot overgelaten. Maar dat gevoel van ik doe maar wat, ja, dat gaat ook eigenlijk nooit helemaal weg. Als in de term imposter syndrome, die valt nog wel eens, zeg maar. Ik heb eigenlijk nog steeds dagelijks wel het gevoel dat ik maar alles bij elkaar aan het verzinnen ben. En je neemt alles in je op. Je hoort van alles. Je leest dingen. Je reageert gewoon op wat er gebeurt. Maar uiteindelijk, hoe vaak ik niet ergens sta en denk, ja, oké. Okay, nou, we zijn nu een soort familie aan het spelen, weet je wel. Dit is blijkbaar hoe dit moet of zo. Dat gaat ook niet echt meer weg, heb ik het gevoel.
Ik had dat in het begin heel sterk toen ik veel thuis was met mijn kinderen. En erop uitging en dan kwam ik meestal moeders tegen die dan in het park zaten of ergens bij een of andere activiteit. En dan kwam ik als een van de weinigen, soms ook de enige vader. Ik voelde me inderdaad echt een soort bedrieger van, oké, ik kom hier een soort groep van moeders in. Die weten allemaal wat ze aan het doen zijn en ik heb helemaal geen idee. En ze kijken ook naar mij van, oké, deze meneer die heeft er duidelijk bewust voor gekozen om hier te zijn. Nou ja, laat maar zien dan. En, ja. En ik voelde me ook die ogen zo op me gericht van, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Ik ben al blij dat ik hier gewoon überhaupt gekomen ben.
Maar je had het gevoel dat die anderen, met name moeders, dan wel wisten wat ze aan het doen waren.
Ja, op een of andere manier wel. Je denkt altijd dat de anderen het beter weten. Je denkt altijd van, oké, die hebben niet moeite gehad om op tijd de deur uit te komen of om 's ochtends op te staan of dat soort dingen. Je impliceert dat het heel veel dingen waarin je jezelf eigenlijk altijd in de, tenminste dat doe ik al vaak, degene de rol wijst die het allemaal niet weet.
Ja. En dan, maar dat is sowieso grappig. Ja, als je bij een groep aankomt bijvoorbeeld, hè, heb jij dat ook? Bijvoorbeeld bij een groep ouders op het schoolplein of zo. omdat die dat al op dat moment die met elkaar staan te praten, dus als het ware al een soort groepje zijn. En je komt erbij, heb ik altijd in eerste instantie het idee dat die mensen elkaar allemaal al hun hele leven kennen.
Ja, ja.
En dat ze elke dag zeg maar met elkaar praten.
Ja, en gedeelde humor hebben, weten op welke onderwerpen of topics zijn.
Alles, ja, en hetzelfde vocabulaire delen. En dan natuurlijk heel soms is dat zo, want je hebt groepen, maar heel vaak ook niet. En dan kom je er eigenlijk toch op een gegeven moment achter, oh, dat is misschien niet zo. En op een gegeven moment komt het natuurlijk weer, ben je ook onderdeel van dat groepje. Na 30 seconden. En dan komt er 30 seconden later komt er iemand anders bij. En dan heel soms, als ik soort van net even meta genoeg erover kan nadenken, denk ik, oh, maar nu ben jij dat. Weet je wel? Ja. Nu denk jij dus dat ik al heel lang bij dit groepje. Weet je, het is een beetje op die manier dat het ook altijd gaat. Dus het is ook hoe je jezelf gek maakt soms met dat soort
gedachten. Nee, absoluut. En ik probeer het heel vaak te compenseren, want dan realiseer ik me dus, ben ik bewust van mijn achterstand. Dan denk ik, oké, dan moet ik even geïnteresseerd zijn. Dan moet ik ook eventjes gewoon niet doen alsof ik er al bij hoor. Dan moet ik gewoon even met de billen bloot en gewoon even een paar persoonlijke vragen stellen, zodat ik een beetje achtergrondinformatie krijg. En dat doe ik dan meestal. En dan merk ik dat die anderen eigenlijk ook heel benieuwd zijn naar het antwoord, want die hebben namelijk nog helemaal geen idee. Dus dan vraag ik van, waar kom je eigenlijk vandaan? En dan heb ik ze dus al vaak over meerdere weken met elkaar gezien en denk, oh ja, die zijn echt helemaal helemaal koekenheid, helemaal close met elkaar. En dan kom ik erbij en dan kom ik met mijn vragen en dan merk ik dat ze eigenlijk ook geen reet van elkaar weten. Waarvan ik dan weer realiseer van, maar wat hebben ze dan precies besproken met elkaar de afgelopen weken? Want ik zie ze steeds.
Maar zij zijn ook een beetje aan het doen alsof. En dan heb je in een hele sociale bui heb ik dan ook nog wel eens het idee van, die heb ik niet zo vaak, maar als het zo is, dan denk ik, oh ja, diegene is dus, als er een nieuw iemand bij komt, dan denk ik, oh ja, oké, nou dan moet ik die hier ook meteen bij gaan betrekken, want dat had ik zelf ook prettig gevonden, weet je wel.
Oh, dat is wel heel empathisch van je.
Nou ja, dat doe ik dus ook niet zo vaak, maar weet je, er zijn gewoon van die momenten dat je een beetje soort van net even buiten jezelf de situatie goed kan overzien. En dan, dat zijn de momenten dat ik dat dan nog wel doe. Maar meestal duik je inderdaad gewoon in en dan ga je te hard. En dan wil je gewoon toch even laten zien dat het leuk is dat jij erbij bent of zo. Dat schiet dan eigenlijk.
Laten zien dat je eigenlijk gewoon onderdeel van de groep bent, waar diegene die net is later is bijgekomen, maar dat niet deel van uitmaakt.
Ik weet niet, ik heb eigenlijk, maar dat is in het vaderschap, maar eigenlijk overal best wel vaak het idee dat je, en ik heb het idee, ik heb er wel eens wat dingen over gelezen, dus ik heb het idee dat best veel mensen dat hebben. Maar dat je best wel vaak het idee hebt toch van ik sta het gewoon te verzinnen waar je bij staat, weet je wel. Maar dat ga ik je niet zeggen, weet je wel. Dus ik ga nu ook gewoon precies doen alsof ik dit al weet. En ik ervaar het eigenlijk best wel vaak bijvoorbeeld in een speeltuin of zo. Dan sta je namelijk soms even, kijk, soms ben je actief met je kinderen aan het spelen. Maar er zijn ook wel momenten dat zij even, weet ik veel, iets aan het klimmen zijn, dat je een beetje erbij staat. En dan kijk, heb je even tijd om je heen te kijken. En dan zie ik die andere ouders dat eigenlijk ook op die manier een beetje doen, weet je wel. En dan denk ik wel eens bij mezelf, oh, maar ja, ik heb er geen idee, weet je. Is dit goed dat ze dit aan het klimmen zijn, weet je wel. Doe ik er goed aan dat ik ze nu de regen ingetrokken heb. Of wat zijn we eigenlijk met de dag aan het doen. En dan denk ik, oh, maar ja, jij denkt dit waarschijnlijk dan toch ook, weet je wel. Als ik probeer dan heel erg, want jij zei van, ik heb het idee dat die ouders weten wat ze doen. En dat gevoel krijg je ook heel erg. Maar dan denk ik, oh, zij denken misschien ook wel dat ik weet wat ik aan het doen ben, maar jij weet ook niet wat ik aan het doen ben. Of jij weet ook niet wat je aan het doen bent. Dus het is een soort, ik ervaar dan een soort collectief iets en soms ook een soort blikuitwisseling, weet je wel. Dat je dan even, dat iemand, dat iets net goed gaat, weet je wel. Dat daar gebeurt wel eens van, dat je zegt, oeh, het is fijn dat ze niet gevallen zijn. En dat iemand dat dan ziet en dat je even zo'n blik uitwisselt van, ja, I know what you're feeling, weet je. Ik snap precies wat er nu door je heen gaat of zo. Het is een beetje dat collectieve gevoel dat, het is niet zo erg om een soort imposter, het gevoel te hebben dat je imposter bent, maar het is wel lekker om te weten dat anderen dat gevoel ook hebben, denk ik. Het
zou eigenlijk een soort signaal voor moeten zijn, dat je met elkaar uitwisselt. Ja. Van, sorry, ik ben nu gewoon maar wat aan het doen. Hè?
Ja, nu ben ik wel echt gewoon wat aan het doen.
Ja. Okay.
Maar dat zou wel jammer zijn, want dan heb je denk ik heel vaak die pet op. Dus dan, dat ondermijnt totaal je gezag ook.
Ja, we moeten niet de kinderen vertellen. Het is een beetje zoals Sinterklaas. Het is gewoon een leugentje om best wil.
Ja,
en uiteindelijk als ze dan wat ouder zijn, dan vertellen we het van, nou ja, weet je. Ja.
Papa deed ook altijd maar alsof. Dat is wel leuk. Ja, ik moet eigenlijk eens aan mijn eigen ouders vragen hoe vaak ze het gevoel hadden dat ze echt geen idee hadden wat ze aan doen waren.
Ja.
Vermoedelijk vaker dan ik denk. Maar goed, als je dit gevoel dus ook hebt, you're not alone.
Precies.
En wil je later nou nog eens terug kunnen zien hoe je maar aan doen was alsof? Dan hebben wij de oplossing voor jou.
Want Ellen Klikt maakt familiefotoshoots die er speciaal op gericht zijn om je huishouden vast te leggen zoals het gewoon is. de dagdagelijkse dingen, gefotografeerd door een professionele documentaire fotografe, levert foto's op die je herinneren aan al die momenten die je elke dag eigenlijk hebt en niet bij stilstaat hoe bijzonder ze zijn. De schoenen aantrekken, samen koken, opruimen, spelletjes doen. Al die momenten die je eigenlijk niet uit jezelf vastlegt. Want ja, als je al een foto van je kinderen is, een selfie waar minimaal één iemand van het gezin er raar op staat, dan kun je dit hartstikke goed gebruiken. Ellen die komt gewoon bij je thuis. Ze zegt niks, ze doet niks. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ze doet net alsof ze er niet is. En integreert zich, maakt gewoon zichzelf even onderdeel van jullie family bubble.
Weet je waar mij dit aan doet denken, een klein beetje?
Nou.
Ken je die film nog, The Final Cut?
Was het met Robin
Williams?
Robin Williams was het, ja.
Van een jaar of 20, 30 geleden. Daarin kreeg je een soort implantaat. En dan, dat filmde eigenlijk continu alles wat je zag. En aan het eind had je dan editors, aan het eind van je leven bedoel ik, had je editors en die maakten dan een soort samenvatting van je leven met, zeg maar, first person beelden. En dan kreeg je dus al die, zeg maar, kleine momenten ook mee. Dat was dan een beetje de magie. Nou, het liep allemaal fout af, maar ik denk het effect daaraan, je krijgt een soort hele kleine glimps daarvan. Gewoon een kleine glimps uit je leven die je zelf nooit op die manier zou vastleggen.
Ja. Ja, en we hebben hier natuurlijk wel eens met elkaar besproken van, soms maak je foto's die in eerste instantie niet geluk lijken te zijn, maar als je dan een jaar later terugkijkt, dan is het eigenlijk wel weer leuk, omdat het toch een soort tijdsopname is, een momentopname.
Andersom komt ook voor trouwens. Dat ik terugkijk naar foto's en zeg, oh, dit vond ik 2 jaar geleden echt een hele leuke foto.
En dan nu niet meer. Ja. Nou, dat is niet zo met deze foto. Zoek erop, @ellenklikt op Instagram. Stuur haar een berichtje. Ja, ik denk dat het gewoon een hartstikke leuk kerstcadeau is. Of in ieder geval voor de feestdagen. Of voor goede voornemens voor het nieuwe jaar. Hè? Jij gaat dankbaar zijn voor de complimenten die je krijgt. Nou, je kan ook gewoon dankbaar zijn voor die kleine momenten. Maar dan moet je natuurlijk wel een soort herinneringen daaraan hebben. Als het gewoon vervliegt en om is, ja, dan denk je er niet meer aan. Dan sta je er niet meer bij stil. Dus daar kan je deze foto's...
En hoe komen ze in contact met Ellen?
We komen in contact met Ellen via haar Instagram, @ellenklikt. Daar was ik eigenlijk net nou op weg. Als je haar een berichtje stuurt en zegt, ik heb de podcast Pap moeten doen geluisterd en het lijkt me hartstikke leuk dat jij een keertje een ochtend, een middag, een avond komt fotograferen als opa en oma er zijn, of als we naar de dierentuin gaan, of nou ja, als we gewoon lekker een ouderwetse, gezellige, Hollandse spelletjesavond doen. Hè, leg dat nou eens eventjes vast, hoe wij de kinderen naar bed brengen, hoe wij met elkaar hier ontzettend chaotisch huishouden en liefdevol huishouden met elkaar bedrijven. Ja, dan laat je dat haar weten. Het Pap Moeten Doen is degene die hier mij ooit op het idee heeft gebracht. En dan krijg je €50 korting op je eerste fotoshoot.
De 3 kwartier dat je dit luistert, hebben zich nu weer terugverdiend.
Ja, denk er ook niet langer over na. Kijk ook even op haar Instagram voor wat inspiratie en wat foto's van hoe dat er nou bij anderen uitziet. Ze doet het hartstikke leuk. Mensen zijn laaiend enthousiast.
Het cadeau voor de feestdagen bij @ellenklikt op Instagram. En als je dan toch op Instagram bent, ga dan ook even naar @papamoetendoen. Zo blijf je continu op de hoogte van de laatste dingen die papa's doen. Sinds kort publiceren wij ook op YouTube. Dus als je ons ook wil zien of je wil het luisteren op een andere plek, dan heb je daar YouTube voor. De eerste reacties stromen ook al binnen. Mensen zijn soms ook best wel boos. Dus we hebben wat comments gekregen op een item bijvoorbeeld waarbij ik stellig zei dat ik mijn kinderen als ze 18 zijn toch wel echt, zeg maar, direct de koffer laat pakken. In de podcast nuanceerde ik dat wel een klein beetje daarna, dat ik er misschien wel op terugkwam. Dat was er in de short op YouTube vanaf gevallen. En daar werd ik toch een klein beetje uitgemaakt voor, ik weet eigenlijk niet precies waarvoor, maar het kwam in ieder geval elitair over blijkbaar. Kinderen hebben het allemaal niet meer zo makkelijk tegenwoordig. Weet of daar begrip voor hebben, maar kijk ook even iets verder je neus lang is. Dus op YouTube, luister vooral daar naar ons. En op Spotify zijn we natuurlijk ook te vinden. Daar zijn we heel erg benieuwd naar jouw rating van deze podcast. Dus laat het ook vooral weten. En wij zijn eigenlijk heel benieuwd. In de Spotify Wrapped van 2023, daar komen ook podcasts voor. En komen wij nou toevallig voor in jouw Wrapped? Heb je, zeg maar, van alle podcasts die je op Spotify luistert, ons het vaakst geluisterd? Maak dan even een screenshot. Laat het ons weten. Vinden we leuk. Als je dat dan hebt, dan kun je dat meteen lekker met iedereen delen, zodat zij ook deze podcast gaan vinden.
Kijk, aan het eind van het jaar kijk je natuurlijk altijd een beetje terug van wat heb ik nou, waar heb ik nou eigenlijk al die tijd aan besteed? Nou ja, als je dan niet de foto's van Ellen hebt, dan ben je zuur. En als je niet Spotify Wrapped hebt, dan weet je ook niet precies wat je gedaan hebt. Dus laat het ons gewoon eventjes weten of wij in je Wrapped zitten. We zijn er in ieder geval dit jaar nog wel een keer met een aflevering van Pap Moeten Doen.
Extra.
Allemaal voor een op. Dag.
Fijne dag. Ik schrok me trouwens dood. Ik gebruikte Pocketcast en die hadden ook een soort Wrapped. Maar ik schrok me helemaal dood van hoeveel uur daarin was gaan zitten.
In wat?
In podcast luisteren.
Oh, echt, joh. Echt
meerdere dagen.